De nationaalsocialisten en fascisten pretendeerden een nieuwe orde te scheppen. De bestaande maatschappij moest worden veranderd, de democratie deugde niet en ook het kapitalisme werd scherp aangevallen, in theorie althans. In de praktijk hield het vrije ondernemersdom de wind in de zeilen, mits het maar meewerkte met wat lieden als Hitler en Mussolini voor ogen stond. Veel meer moesten communisme en sociaaldemocratie het ontgelden, met hun internationalistische instelling die volkomen in strijd was met de fel nationalistische geest van het fascisme, met hun in fascistische ogen verfoeilijke idee van gelijkheid van alle mensen en met hun klassenstrijd. Een nationale vorm van socialisme zou, aldus de NSB'er Dr. van Genechten, de oplossing brengen voor de sociale conflicten die bij al deze stelsels de maatschappij verscheurden.
De derde erfgenaam van het kapitalisme, het nationaalsocialisme, is die welke inziet dat de ondernemerselite niet meer in staat is de toekomst van de blanke volkeren te waarborgen. Hij steunt op die maatschappelijke groepen die zich aan alles wat hun leven bepaalt gebonden voelen. De groepsvorming erkennende tracht hij deze groepen in een hogere eenheid te verzoenen. Niet op het wraakinstinct der massa, maar op hun eerbied voor het gewordene wil hij de maatschappij bouwen. Zo wil hij ook de krachten die in het kapitalistisch stelsel weldadig hebben gewerkt, de vrijheid van bedrijfsleiding, de binding van het individu aan het bezit, versterken en niet verzwakken. Hij wil de maatschappelijke en politieke organisatie echter aanpassen aan de behoefte aan een hoger gerichte leiding, de georganiseerde groepsbelangen waar zij het geheel bedreigen remmen en het geheel dooreen meer op het eeuwige gerichte levensrichting ademen.
In de praktijk kwam deze theorie neer op het ondergeschikt maken van de gehele maatschappij aan de fascistische staat, waarin de ondernemerselite niettemin een beduidende rol zou kunnen blijven spelen, maar waarin de massa der werknemers beroofd zou zijn van zijn meest elementaire rechten. In vele opzichten vormt het fascisme het verzet tegen de moderne, geïndustrialiseerde maatschappij. Daarin was de boer, met zijn gehechtheid aan de grond, als het ware een symbool van de langzamerhand verdwijnende agrarische maatschappij. Voor fascisme en nationaalsocialisme werd de boer echter juist tot symbool van de simpele oerkracht van het gezonde werk. Vooral in het nationaalsocialisme werd de boer bij uitstek het product van bloed en bodem. De mens die gebonden is aan de grond der vaderen, vrij van vreemde smetten. Maar de boer moest ook de nieuw veroverde gebieden in Polen en Rusland bewerken en weer maken tot Germaans land, zoals vroeger boeren al in het kielzog van Duitse veroveraars naar het oosten waren getrokken.
Warteland. Zo noemt men het land dat zich even over de Duitse grens ver naar het oosten uitstrekt en dat in het jaar 1939 door de Duitse troepen verlost werd van een vreemde overheersing die het vruchtbare land deed verdorren of er schandelijke roofbouw pleegde en die een kleine kern van met de bodem verbonden Duitse kolonisten die er sinds eeuwen hun taak hadden gevonden onderdrukte en terroriseerde. Na de Poolse nederlaag werd het Warteland ontsloten en gemaakt tot de poort naar het oosten. En in een nieuw land begon reeds in datzelfde jaar, 1939, een grootse opbouw, zowel op agrarisch gebied als op dat van de cultuur. De boeren volgden het leger. De spade en de ploeg volgden het geweer. Warteland werd boerenland.
Roskam, leider van de boeren in de NSB, bezocht de door de Duitsers bezette gebieden in het oosten en sprak erover in een radio-uitzending.
Dat we ons inzetten voor het oosten is niet meer of minder dan het wederopvangen van de historische draad van ons volksleven. Vanaf de 6e tot de 16e eeuw zijn duizenden boeren uitgezworven naar het oosten en zij hebben onvruchtbare velden tot vruchtbare landouwen gemaakt. Tussen Wezer en Elbe, in Holstein en in Brandenburg hebben ze zich gevestigd, soms bij 10.000 boeren tegelijk. In de 16e eeuw, toen het land los is geraakt uit het Rijksverband, is onze blik gericht op Indië. Vol trots kunnen wij gedenken wat daardoor onze mannen is bereikt. Maar de warmte en de liefde van het hart heeft Indië niet en nooit gehad van onze boeren. Onze boeren hebben het oosten gekoloniseerd en daar sterke geslachten gesticht. De Duitse ridders veroverden den grond. Maar de Nederlandse boeren hebben met de Duitse boeren de Slavische gronden gegermaniseerd. Deze oerkracht van ons volk is niet verstorven. Ons volk is nog jong en het leeft. En de nood van deze tijd en door de druk van het heden zal de geestkracht van ons volk zich richten naar de lijnen van onze geschiedenis. En zo zullen wij in trouwe samenwerking, als eenmaal den tijd van vrede daar is, met recht kunnen pleiten op grond en levensruimte voor het altijd levende en altijd gevende boerendom. De zwarte aarde roept. Boeren van Nederland, hoor dien stem.
In werkelijkheid waren deze streken de plaats waar de Duitse terreur op zijn ergst woedde. De boer was ook op zijn beurt soldaat om de grond van het vaderland te verdedigen tegen de vijand. Zoals Hermann Göring het zei, ter gelegenheid van een gedenkdag voor de oogst in Berlijn.
Denn schon zu allen Zeiten hat der deutsche Bauer, der freie deutsche Bauer es für seine besondere Ehre gehalten, dass wenn das Vaterland ruft und die deutsche Scholle mit dem Blute verteidigt werden muss, dass dann den Flug weglegt, das Schwert ergreift und in die Front tritt.
Strijd tegen de vijand. Van oudsher was het communisme een van de vijanden voor het fascisme geweest. Mussolini, zelf eens socialist, was de strijd begonnen. In Duitsland keerde Hitler zich tegen de communisten. In Nederland stelde de NSB in 1937 de keuze Mussert of Moskou. In 1939 kwam tijdelijk rust door het monsterverbond tussen Hitler en Stalin. Maar met de Duitse inval in de Sovjet-Unie in 1941... werd het communisme pas werkelijk een van de doodsvijanden van het fascisme, zoals Veldmeijer duidelijk maakte in een van zijn propagandatoespraken.
Volk, wie leven wil, moet bereid zijn te strijden. Wie niet bereid is tot een strijd, is ten ondergang gedoemd. Dit is de harde wet deze aarde. Ze geldt voor mensen en volken. Leven en strijd horen te samen. Het leven op aarde is een ononderbroken strijd tussen licht en duister, tussen goed en kwaad, tussen gezondheid en ziekte, tussen orde en wanorde, tussen opbouw en ontwrichting. In onze moderne tijd is het communisme de belichaming, de incarnatie van het kwaad, van de slechtheid, van de rotheid. Het communisme is de georganiseerde onderwereld. Het communisme brengt de chaos, de verzieking en de verpesting onze samenleving. Te velen zagen in het communisme een staatkundig stelsel in de rij der vele staatkundige systemen. Voor te velen was het communisme een interessant probleem waarover men van gedachten kon wisselen. Over het communisme valt niet in ernst te praten. Tegenover deze pest, het communisme, is slechts één houding de juiste. Het te vuur en te zwaard uitroeien en vernietigen.
Uitroeien en vernietigen. Alles wat in strijd was met de fascistische elite en zijn leider was een vijand. De minderwaardige belager van de smetteloze fascistische mens. Smetteloos ook wat betreft zijn afkomst en ras. Volgens het nationaal socialisme werd immers het Germaanse ras bedreigd door de Jood. Goebbels drukte het anders uit. Zoals de aardappelkever de aardappelvelden vernietigt, zo vernietigt de Jood gehele volken.
De gänzliche Ausschaltung des Judentums aus Europa is keine Frage der Moral, sondern eine Frage der Sicherheit der Staaten. Der Jude wird immer so handeln, wie es seinem Wesen und seinem Rasseinstinkt entspricht. Er kann gar nicht anders. Wie der Kartoffelkäfer die Kartoffelfelder zerstört, ja zerstören muss, so zerstört der Jude die Staaten und Völker. Dagegen gibt es nur ein Mittel, nämlich radikale Beseitigung der Gefahr.
Professor Dr. Goedewagen, secretaris-generaal van het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten tijdens de eerste jaren van de bezetting, ging in een van zijn radiocozerieën in op het zogenaamde Joodse gevaar voor de Nederlandse cultuur.
Welke Joden zijn het dan eigenlijk die onze cultuur in belangrijke mate hebben veradeld? Is het niet kenmerkend dat onze culturele verval, Het verval van een algemene cultuurstijl versta ik daaronder. Sinds ruim een eeuw samenvalt met de intrede der Joden in onze cultuur. En dat de verwarring op dit terrein veelal met namen van Joden is verbonden. Wij gaan ervan uit dat een volk een soort grote gezin is. Vandaar onze socialistische zorg, ook voor die zonen des volks die kunstenaars zijn. Maar vandaar ook onze opvatting dat alleen uit Arische ouders geboren kunstenaars tot ons volk behoren. En dat de Joden, die van nature niet tot ons volk behoren en onze cultuur met geen waarde van betekenis hebben verrijkt, ja, aan cultureel nihilisme steeds dankbaar het hunne hebben bijgedragen, dat de Joden uit het cultuurproces moeten worden uitgeschakeld. Geen enkel volk dat zichzelf respecteert kan het streven naar wereldmacht der Joden, ook op cultureel gebied, binnen zijn nationale gezin dulden. Daarom wordt ook geen Jood lid der Nederlandse cultuurkamer, tenzij hem persoonlijk, om bepaalde redenen, dispensatie wordt verleend.
Nu weten we welke verschrikkingen kunnen voortkomen uit discriminatie van mensen, alleen omdat zij niet beantwoorden aan quasi-wetenschappelijke opvattingen omtrent het ras. In het volgende gesprek tussen een verslaggever en een arts uit de Nederlandse SS komen die consequenties duidelijk naar voren. Hier gaat het bovendien niet alleen om de Joden, maar ook om de onvolwaardigen en gebrekkigen.
Omstreeks het midden der vorige eeuw stelde Darwin de ziftingstheorie op. Hij nam aan dat het ontwikkelingsproces geleid werd door wat we tegenwoordig noemen de strijd om het bestaan. Het ontstaan der soorten, waarbij uit lager georganiseerde wezens steeds hoger georganiseerde ontstonden, werd geleid, gericht door de harde, onverbiddelijke natuur, die alles wat niet levenskrachtig was, of afwijkingen of ziekte van welke aard ook had, onherroepelijk ten gronde deed gaan. Deze strijd, die in de gehele natuur gestreden wordt, is de strijd om het bestaan. En het zijn dus alleen de besten en de sterksten die strijdende tegen duizenden soortgenoten en andere dieren in de natuur de overwinning behalen en tot voortplanting komen. Het is in de natuur één grote strijd op leven en dood. En het is ook in de mensenwereld een grote strijd op leven en dood. Maar in een sterk verzwakte vorm. Ons menselijk brein had allerlei dingen bedacht om individuen die, wanneer ze onder normale omstandigheden in de natuur al lang zouden zijn ten onder gegaan, met kunst en vliegwerk kun je wel zeggen, in het leven te houden.
Ja, u wilt daar dus eigenlijk mee zeggen dat wij tegen de natuur, tegen het normale ingaan.
Juist, dit is zo. En nu is de rassenhygiëne en dat wetenschappelijke streven, wetenschappelijke methode, die tracht om volgens de principes van de strijd om het bestaan, de natuurlijke zifting, weer in het volk te brengen en daardoor het volk in zijn gezonde ontwikkeling te bevorderen. De rassenhygiëne wil dus niets anders zeggen dan de regels der natuur onder de mensen weer ingang doen vinden. En om nu op het uitgangspunt terug te komen, wat dus rassenhygiëne is. Dit is dus het streven om de samensmelting van gunstige vaderlijke en moederlijke geslachtscellen te bevorderen. Maar er zijn ook huwelijken die uitgesproken ongewenst zijn en zelfs voorkomen moeten worden. Dat zijn die huwelijken waarbij twee minderwaardige erfmassa's elkaar vinden en zich voort willen planten. De rassenhygiënist staat hier dus voor de opgave te bepalen wie een volwaardige erfmassa bezit en wie niet. Ten eerste moet hij dus een overzicht hebben van de erfmassa's die bijvoorbeeld met een of andere vorm van krankzinnigheid belast zijn. Ten tweede zijn er erfelijk doven en blinden en belasten met vallende ziekte. Ook hiervan moet hij een overzicht hebben. Deze mensen lijden allen onder hun kwaal. En ook hun omgeving leidt hier natuurlijk onder, door de grote zorg die er aan hun besteed wordt. In de natuur zouden zulke het niet ver brengen. In de strijd om het bestaan zouden ze het spoedig afleggen. Dit is nu onze taak om te voorkomen dat deze zich voortplanten. Van hen, van deze mensen, moeten wij een offer vragen. Namelijk het offer om geen kinderen te krijgen. Dan zijn er nog andere grote groepen, bijvoorbeeld idioten, imbecielen en debielen.
Achtung! Die Fahne hoch, die Reihe dicht geschlossen, es aber
Zijn uiterste consequentie vond het fascisme in het Derde Rijk, de totalitaire staat van Hitler, waarin diegenen die er naar zijn opvatting in thuis hoorden, zo totaal mogelijk van hun individualiteit werden ontdaan en ingepast, terwijl de rest, de Joden voorop, werd vernietigd. Maar ook de wereld buiten het Derde Rijk moest worden onderworpen en ingepast of vernietigd. Ook hier werd het alles of niets. In februari 1943, kort na de catastrofe van het 6e Duitse leger bij Stalingrad, riep Goebbels op tot de totale oorlog.
Ik vraag u, wilt u een totale krieg? Als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Die Nation ist bereit. Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und der inneren Aufrichtung. Wir sehen ihn greifbar nahe vor uns liegen. Wir müssen nur zupassen. Wir müssen nur die Entschlusskraft aufbringen, alles seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf und Sturm bricht los!
Tot het einde toe woedde de storm van het fascisme in Duitsland. Terwijl Mussolini in Italië nog een schimmige marionettenregering overeind hield en elders de fascistische leiders van het toneel verdwenen, zweepten de Duitse leiders hun volk tot uiterste inspanning op om de ondergang te keren. In de oudejaarsavonduitzending van 1944 liet Goebbels de acteur Heinrich George voorlezen uit Das Preußische Bekenntnis van Karl von Clausewitz, een Pruisisch generaal uit de 18e eeuw.
Ik erkläre und beteure der Welt und Nachwelt. Das ist die falsche Klugheit, die sich der Gefahr entziehen will, für das Verderblichste halte, was Furcht und Angst einflößen können. Dass ich die wildeste Verzweiflung für weise halten würde, wenn es uns durchaus versagt wäre, mit einem männlichen Mute, das heißt mit ruhigem, aber festem Entschlusse und klarem Bewusstsein der Gefahr zu begegnen. Dass ich die warnenden Begebenheiten alter und neuer Zeit, die weisen Lehren ganzer Jahrhunderte, die edlen Beispiele berühmter Völker nicht in dem Taumel der Angst unserer Tage vergesse und die Weltgeschichte hingebe für das Blatt einer lügenhaften Zeitung. Dass ich mich reinfühle von jeder Selbstsucht, dass ich jeden Gedanken und jedes Gefühl in mir vor allen meinen Mitbürgern mit offener Stirn bekennen darf, dass ich mich nur zu glücklich fühlen würde, in dem herrlichen Kampf um Freiheit und Würde des Vaterlandes einen glorreichen Untergang zu finden. Verdient dieser Glaube in mir und in den mir Gleichgesinnten Verachtung und Hohn? Die Nachwelt entscheide hierüber.
In deze uitzending gaf Goebbels nog eenmaal een voorbeeld van zijn geraffineerde propagandatechniek toen hij aan de hang naar het roemrijke verleden en aan het gevoel voor de verfijnde kunst van een Duits componist appelleerde om ook intellectuelen en kunstenaars mee te trekken op de weg naar de ondergang van het Derde Rijk. Een ondergang die bestoten lag in het fascisme zelf, dat immers iedereen tot zijn vijand maakte die zich niet totaal overgaf aan de wil van de leider. Het fascisme betekende de oorlog tegen het individuele geweten en het individuele intellect. En die oorlog kon alleen maar eindigen met zelfvernietiging. Maar intussen waren miljoenen onschuldige mensen omgekomen in die zinloze strijd. Als uit de diepste duisternis sprak Hitler nog op de laatste verjaardag van zijn machtübername over de voorzienigheid die hem bij de aanslag van de 20e juli 1944 gespaard had en die hem nu ook zou sparen om zijn levenswerk te beëindigen.
Aan de ganzen feindelijke omwelt zum trots heb ik eens in het inneren mijn weg gewählt und bin ihm als unbekannter Namenloser gewandert bis zum endgültigen Erfolg. Oftmals totgesagt und jederzeit totgewünscht, abschließend doch als Sieger. Mein heutiges Leben wird aber ebenso ausschließlich bestimmt durch die mir obliegenden Pflichten. Sie ergeben zusammengefasst nur eine einzige, nämlich für mein Volk zu arbeiten und dafür zu kämpfen. Von dieser Pflicht kann mich nur der entbinden, der mich dazu berufen hat. Es lag in der Hand der Vorsehung, am 20. Juli durch die Bombe, die 1,5 Meter neben mir krepierte, mich auszulöschen und damit mein Lebenswerk zu beenden. Dass mich der Allmächtige an diesem Tag beschützte, sehe ich als eine Bekräftigung des mir erteilten Auftrages an. Ich werde daher auch in den kommenden Jahren diesen Weg kompromissloser Vertretung der Interessen meines Volkes weiter wandern, unbeirrt um jede Not und jede Gefahr und durchdrungen von der heiligen Überzeugung, dass am Ende der Allmächtige den nicht verlassen wird, der in seinem ganzen Leben nichts anderes wollte, als sein Volk vor einem Schicksal zu retten, das es weder seiner Zahl noch gar seiner Bedeutung nach jemals verdient hat.